Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aarde bewegen. Hij is Israëls zegen. Dat is het eerste vers van Psalm 99 en dat zingen we. Algemeen christelijk geloof doen wij nu belijdenis in gemeenschap met de kerk der eeuwen en wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we de belijdenis van Psalm 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. Psalm 99 vers 2 na de belijdenis van het geloof met het apostolicum.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu Gods woord uit het Heilige Evangelie, namelijk naar de beschrijving van Matteüs, een gedeelte uit hoofdstuk 6, Matteüs 6, vanaf vers 19 tot het einde vers 34. Schriftlezing is Matteüs 6, vers 19 tot en met 34.
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de anderen verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet, en ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing.
We gaan nu samen bidden en de Heere eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. Laat ons bidden. Op deze koude en winterse dag, Heere, deze zondag, deze februari zondag, brengt u ons voor de tweede keer in dit huis. In dit huis dat een huis van gebed genoemd wordt. En daarom voegen we ons tot het gebed, Heere, en bidden we u aan vanwege uw goedheid en uw trouw, dat u ons nu voor de tweede keer vandaag, althans de meeste van ons hier samenbrengt, opnieuw rondom uw getuigenis. En het woord van het leven, dat afdaalt van u, de levende God. Grote voorrechten schenkt u ons. In deze stad, Heere, en in ons land, en in nog groter mate wereldwijd, zijn er talloos veel mensen die van uw woord, van dat levende getuigenis uit de hemel, niet weten. Velen die er zelfs nooit mee in aanraking kwamen. Die misschien ver weg wel iets vermoeden van het feit dat christendom een godsdienst van een boek is. En dat dat boek genaamd wordt de Bijbel. Maar die er ver vandaan leven. En die er geen wetenschap van omdragen wat de inhoud van uw woord is. En in het geheel geen besef hebben waartoe u uw woord ons gegeven hebt. En wat hebben wij daar veel voorrechten. Niet alleen dat we, en zo geldt het toch de meeste van ons, dat we van jongs af aan bij de schriften zijn opgevoed, dat we ze van kindsbeen weten, dat ze aan ons hart zijn gelegd keer op keer, en dat we weten van de samenkomst der gemeente, zondags en bij andere gelegenheden om vanuit uw woord onderwezen te worden. Maar daarnaast dan ook nog, Heere, dat u het in ons leven zo geleid hebt dat we ons daarin hebben leren schikken. En dat het behoort tot het patroon van ons leven om ons onder uw evangeliewoord te stellen. Zo ook vandaag. En zo ook vanmiddag. En het is ons ook vergund, Heere. En dat mogen we zonder enige roem, want dat past ons niet. In het geheel niet. Maar we mogen het wel met vrijmoedigheid zeggen. Dat u ons gebracht hebt daar waar uw woord vanuit de traditie waarin u zelf ons geplaatst hebt, waarin uw woord gelezen wordt onder het licht waarin u het stelt. En dat dat woord van u aan onze harten zodanig wordt gelegd dat we het mogen erkennen, Heer, het is de waarheid. En in de lijn van de geslachten en van de traditie die de onze mag zijn, hebt u het gegeven in het getuigenis van de eeuwen, dat het hart van dat woord verstaan is en dat het zo ook uitgelegd en gepredikt is en althans naar onze begeerte zo nog wordt. En daar brengt u ons onder en daar brengt u ons vanmiddag opnieuw onder, Heren, de kinderen tot de oudsten toe. En zelfs wordt er met ons meegeluisterd via de kerktelefoon. En wat is er dan ook, en we beleden het al. Wat is er dan ook veel reden om diep in het stof neer te buigen. En u te erkennen voor uw goedheid daarin. Maar tegelijkertijd, Heren, het kloppende besef. En de gedachte, die waarheid is. Dat naar de mate van de gaven en de weldaden die u ons verleent. In diezelfde mate u van ons, ieder van ons, verantwoording afeist van wat uw woord, uw levenmakende woord in ons bestaan verricht heeft. Het zij dat we het afgeweerd hebben, dat we het wel beluisterd hebben, maar nooit verstaan. Het zij, Heere, dat we door uw woord gevangen genomen zijn. Ja, dat we door het woord der waarheid zijn wedergeboren geworden. Wedergeboren tot een levende hoop. Daar waar we ontdekt hebben dat er vanuit ons geen hoop is. Maar een hoop die door u gewekt is. Als een werk van uw geest. Die geest die daartoe het woord der prediking gebruiken wil. En die in dezelfde weg van dat woord allen die behoren tot uw volk en kinderen, daarin wilt onderwijzen en wilt bewaren bij het getuigenis ten leven. Hoe de weg ook mag gaan, ja zelfs, hoe het ook mogen tegenlopen, puttend vanuit dit woord, mogen ze gestadig op uw goedheid hopen. Heren, zo komen we tot u vanmiddag en we vragen het u heel eerbiedig. Schenk ons uw zegen, Heren. Laat alles wat in de weg zou kunnen staan. Heer, en dat is allereerst ons eigen zondig bestaan. En dat is alles wat we misschien wel hebben meegebracht in de kerk. Aan gedachten en voornemens. Aan herinneringen en plannen. Wilt u het wegnemen? Wilt u het genadige weghalen, Heer? En wilt u, o grote koning van uw kerk, Heer Jezus Christus, priester en koning, maar ook profeet van Gods gerechtigheid, wil u rijden op het woord der waarheid, in zachtmoedigheid en rechtvaardigheid, opdat we geleerd en onderwezen mogen worden, o Heere, u tot eer en onze zielen tot zaligheid. Het zal een moeilijk stuk zijn, Heere, dat vanmiddag aan de orde is. Het geheim van de voorzienigheid van u. Wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Die vraag zal worden gesteld en het antwoord daarop zullen we vernemen. Maar daarmee hebben we het nog niet onder de knie. En daarmee, Heren, hebben we het nog niet in ons hart. En daarmee is onze wil nog niet omgebogen om te buigen onder de wegen van uw voorzienigheid. O, in voorspoed, o, dan menen we wel dankbaar te zijn. Dan schikken we ons wel in onze weg. Maar in tegenspoed, en als de wolken samenpakken, en als we voor het toekomende, Heere, vrezen wat het zijn zal en hoe het gaan zal, dan valt het niet mee, Heere, om te belijden. God is de God der voorzienigheid, die in alles voorziet. Wilt u het nochtans geven, Heere? Maar het zal alleen een vrucht van uw genade zijn. Maar daarom mogen we ook bidden om uw genade. We hebben ook vanmiddag onszelf weer meegebracht met alles wat ons bezighoudt. Misschien ook wel met noden en zorgen, met moeite en met dingen die ons boven het hoofd groeien. Heer, het is u bekend. Ziekte, andere kwalen, moeiten van het leven, duisternissen, krommingen van onze levensweg. Wat het is, in ons eigen leven of in het leven van hem of haar die ons lief is. Heere, gedenk ons en doe ons op u zien. Wilt u het ons geven, Heere, het voorrecht om door genade bij u te behoren. Opdat we navolgers mogen zijn van u, o Heere Jezus Christus. De grote voleinder van het geloof. Opdat we onze voetstappen mogen drukken in de uwe. En zo achter u mogen aankomen in de weg die u bereidt. U maakt een begaanbare weg, Heere. Ook al is het voor ons besef misschien een oerwoud en weten we niet waarheen. Maar wat bij ons onmogelijk is, ook in deze zin, dat is mogelijk bij u. En zo mogen we gaan luisteren. Schik onze harten, richt onze oren, verlicht ons verstand. En geef het, Heere, dat we, wanneer we aan het eind van deze dienst terugblikken op het woord dat we hebben meegekregen, dat we mogen zeggen, het was een woord Gods en het past bij mijn leven. We bidden u voor de voortgang van uw woord. In ons midden, maar ook daarbuiten en ver daarbuiten. Wilt u meekomen in het werk van de prediking, Heere. In het midden van de kerken en de gemeenten. In ons land, waar zoveel is wat daarvan afwijkt. Heere, wilt u er doorheen werken. Het zijn voor u toch geen weerstanden, Heere. U kunt er toch doorheen breken. Laat er nog eens mogen komen. Een tijd, een goede tijd, Heere, van het doorbrekende werk van uw geest. De tijd waarin de geest gaat stromen, Heere. Waarin ze mogen vallen als sneeuwvlokken. De zielen die u gaan toevallen. Echt en recht. Ruim en veel. Tot de eer van uw naam en tot herstel van de kerk in ons land. En tot herstel van ons land in deze wereld. En tot herstel van deze wereld als uw wereld. Wees met allen die in uw dienst staan. De dienst van het woord. De dienst van het pastoraat, de dienst van het diaconaat, de dienst van de catechese, de dienst van de zending, de dienst van de evangelisatie, de dienst van het christelijke hulpbetoon. Heere, zegen het en laat door al dat werk heen, misschien hoe moeizaam ook, maar toch uw koninkrijk mogen komen en uw wil geschieden. We bidden u voor ons land. Voor degenen die ons land moeten besturen. Onze koningin, meer dan een symbool. Maar met name ook haar dienaren, de ministers. Bidden u voor onze volksvertegenwoordiging. Als aan de dag van morgen moeilijke beslissingen genomen moeten worden. En gaande de vreemdelingen die in onze poorten zijn. Geef barmhartigheid in het hart, Heere. Geef bewogenheid met degenen die geen thuis hebben. En anderzijds. Geef dat ook gezocht wordt naar wegen om daarin rechte paden te kunnen gaan. Wij weten het op zoveel terreinen niet. Maar geef dat degenen die daarover beslissen moeten, toch de wijsheid in het hart om in afhankelijkheid van u en verantwoordelijkheid tegenover u, ook in deze moeilijke dingen, wijze en humane beslissingen te nemen. We bidden nu voor allen aan de rand van onze samenleving. Zoveel zijn er, Heere, die wankelen ten dode. Wilt u ze grijpen? Ja, wilt u ze grijpen in het hart? We bidden nu voor diegenen onder ons die moeitevolle arbeid moeten verrichten. op plaatsen waar allerlei beslissingen genomen moeten worden. Geef dat we, waar we ook geplaatst zijn, Heere, onze afhankelijkheid van U weten. En dat we in alles geen stap kunnen zetten zonder Uw hulp en leiding. Zie in Uw gunst op ons neer. En verhoor ons in Uw trouw, o Heere. We bidden het. Niet omdat er bij ons verdiensten zouden zijn, ze zijn er niet. Maar er is bij één verdienste, bij de Zoon van Uw verdienste, bij Christus Jezus. Die verworven heeft wat ons ontbreekt. O Heere, om zijnentwil, om Christus wil, uit genade. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 37, daarvan het tweede en het dertiende vers. Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. En ook het dertiende vers, ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof God hen liet varen. Psalm 37, vers 2 en vers 13. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst van de Heere te geven. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. De derde collecte na de preek is voor de kerk. De Heere zegene u. gemeente, voordat we zondag 10 uit de catechismus lezen, de afdeling uit onze belijdenis die vanmiddag aan de orde is, lees ik met u de laatste versen uit de schriftlezing, Matteüs 6, vanaf vers 31. Waar de Heere Jezus in het verband van zijn bergrede het volgende zegt: daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? En waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. Ik lees dus nu met u zondag 10. Wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Het antwoord is als volgt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons, zo wordt vervolgens gevraagd, dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Daarom, dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed betrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden kan en zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Geliefde gemeente, het gebeurde een aantal jaren geleden. Een evangelist deed zijn werk in een middelgrote stad en hij belde aan bij de deur van een eengezinswoning. Een oudere dame deed hem open. De man opende zijn mond en vroeg: mevrouw, mag ik een ogenblik van u? Mag ik even met u over God spreken? Aan de andere kant van de drempel zag hij een verbaasd en verbouwereerd gezicht. Een gezicht dat na een enkele seconde vertrok in bitterheid en zelfs in dreiging. En nog een aantal ogenblikken later was die dreiging te zien in heel haar gestalte en in de houding van deze wat oudere vrouw. En toen kwam het eruit. Ja, toen brieste ze het eruit. God, wilt u met mij over God spreken? Welke God? Wat is dat voor een God? Een God die toestaat soms dat mijn man zwaar invalide is, dat ik hier in deze akelige straat wonen moet en dat mijn gezin inmiddels uit elkaar gespat is. Man, over God spreken? Wees wijzer. Wat kom je met je praatjes doen? Stop ermee. Jij hebt zeker de oorlog niet meegemaakt. Nou, ik wel. Zal ik soms mijn man eens naar buiten dragen? En zal ik je eens laten zien wat die oorlog, wat die God van jou met hem gedaan heeft? Hij heeft geroepen. Hij heeft geschreeuwd. Hij heeft geschreeuwd om God. Maar er verscheen geen God. In zijn verzetswerk niet. In de gevangenis niet. In het concentratiekamp niet. In het ziekenhuis niet. En tot nu toe niet. Over God spreken. En ze keerden zich om. En gooiden de deur met een smak dicht. Dat is wel een uiterste voorbeeld. Dat geef ik u toe. Maar wel aangrijpend. En misschien wel herkenbaar. Uit uw omgeving. Of misschien zelfs iets waarvan u denkt, ik herken het wel. Want het zijn vragen die ook wel eens bij mij opkomen. Zo vreemd is het niet. Nee, zo zal ik niet spreken. Want ik weet, zo mag het niet. Maar toch, de vragen herken ik. Waar is God? En misschien herkent u het wel. En misschien komt het wel eens bij u boven aan de hand van die psalmregels. Ja, zeker dan wel enigszins gewijzigd uit psalm 42. Waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde? En misschien zijn het ook wel vragen uit uw leven. Hoe staat het met God in de leiding van zijn leven? Is hij er wel? Kent hij mij wel? Weet hij wel van mij? Vanwaar dan die slopende ziekte in mijn lichaam? Vanwaar dan al die narigheid in mijn gezin? Vanwaar dan toch die depressieve gevoelens waarvan ik me niet bevrijden kan? Vanwaar dan al die vloekgedachten in mijn hoofd waaraan ik telkens onderworpen ben? Waarom neemt God ze niet weg? Waarom? Waarom? Waar is God? De gemeente, nu moeten we vanmiddag na gaan denken over de voorzienigheid van God. Aan de hand van zondag 10. Wat verstaat ge door de voorzienigheid van God? Die vraag met dat stellige antwoord. Met dat antwoord dat nauwelijks te combineren valt met vragen en met twijfels, zo lijkt het wel. Ten onrechte. En daarom, gemeente, we zullen er toch naar gaan luisteren. Omdat ik u van tevoren al zeg dat dit antwoord toch in overeenstemming is met het schriftgetuigenis dat uit de hemel komt. En Maarten het Hart kan er tegenin schrijven tegen zondag 10. Misschien kent u het ook wel uit zijn boek. Maar dit is Gods woord. En dit is tegelijkertijd de bevinding van Gods heiligen. Wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Nochtans, ondanks alles, toch dit. De Heidelbergse catechismus, en misschien is het u wel al opgevallen bij het lezen van de antwoorden 27 en 28. Onze Heidelbergse catechismus brengt het spreken over de voorzienigheid Gods driemaal in het verband van Gods hand. Leest u maar met me mee. In het midden, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Aan het slot van antwoord 27, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En aan het slot van antwoord 28, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Onze vaderen hebben Gods hand gezien in de dingen van het leven. En daarom, het zijn dan ook drie gedachten, driemaal over Gods hand. Want Gods kerk beleidt drie dingen. Zijn hand onderhoudt mij. Zijn hand regeert mij. En zijn hand bewaart mij. Zijn hand onderhoudt mij. Zijn hand regeert mij. En zijn hand bewaart mij. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de belijdenis aangaande de schepping en de schepper. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Het is God die alles heeft geschapen. Hij behoeft maar te spreken en hij heeft het gedaan en het was er. Hij gaf een bevel en het stond er. Hij roept de dingen die er niet zijn, alsof ze waren. En door het woord van God, door het woord des Heren, zijn de hemelen gemaakt. En door de geest van zijn mond, heel hun Heer, dat onafzienbare, dat ondoordringbare, dat voor ons onmetelijke heelal, van het grote tot het kleine in ons eigen nietige leven toe. God is de schepper. En wat er nu vanmiddag aan de orde komt, gemeente, dat is in het verlengde daarvan. Want de Heere is niet alleen de schepper die alles tot aanzijn heeft geroepen, maar hij is tegelijkertijd de God van de voorzienigheid, die datzelfde wat hij geschapen heeft en wat later ontstaan is tot op onze tijd toe, hij onderhoudt het en hij regeert het. Wat hij ooit gedaan heeft, dat onderhoudt hij en hij bewaart het en hij leidt het. De Heere deed het allemaal niet alleen ontstaan, maar hij zorgt ook voor het bestaan. Als een kunstenaar een beeldhouwwerk of een schilderij gemaakt heeft en het is af, nou ja, dan zet hij het neer of hij hangt het op. En er komen mensen naar kijken en ze prijzen hem of haar. Maar dan is het ook gebeurd. Dan heeft hij zijn hand er inmiddels van afgetrokken. Maar toen de Heere zijn werk gemaakt heeft, in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft, oh, toen heeft de Heere allereerst gerust. En hij heeft zich verlustigd in zijn werk. Maar dat rusten, gemeente, dat wil niet zeggen dat de Heere, evenals die kunstenaar, zijn hand ervan afgetrokken heeft. Nee, de schepping is ten einde. God heeft alles goed geschapen. Oh jawel, het is daarna onder het beslag van de zonde gekomen. Maar scheppen doet de Heere in die zin niet meer. Maar hij onderhoudt het wel. De Heere Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Wat hij geschapen heeft, de Heere, hij heeft er nog zorg voor. En dan blijkt het dat de leer van het zogenaamde deïsme, moeilijk woord, maar dat is een filosofische leer, de leer van het deïsme niet waar is. Wat zegt het deïsme namelijk? Dat is in de tijd van de verlichting bedacht. Het deïsme was eigenlijk in de overgangstijd dat men nog wel geloofde in de schepper, maar dat toch eigenlijk langzamerhand de gedachte kwam dat God, die heilige, die grote God, die zo ver bij ons vandaan woont, dat hij zich toch niet kan bemoeien met de dagelijkse dingen. En zo is langzamerhand ingeslopen een lijn die er later op uitgekomen is, dat die God ook de schepper niet is. Maar zover was het toen nog niet. En toen was er iemand die leerde, ja, de Heere heeft wel alles geschapen, maar het is eigenlijk zoiets als met een klok. De schepping, dat betekent dat de Heere die klok gemaakt heeft en hij heeft hem opgewonden. En hij heeft de Heere in de schepping zoveel gelegd, zoveel wetten, zoveel wetmatigheden, dat die schepping nu autonoom vanuit zichzelf alleen maar hoeft af te lopen. De deïsme maakte dus van God niet meer dan een kille toeschouwer, die met deze wereld, en zeker nadat de zonde daarin gekomen was, niets meer te maken wilde hebben. Hoe troostvol, geliefden, is daar tegenover de leer van de schrift. De schrift die het ons leert dat de Heere alles draagt door het woord van zijn mond. Het woord van zijn mond en de kracht van hem die alles tot aanzijn heeft geroepen is dezelfde als waarmee hij alles tot nu toe draagt. En daarom is het ook dat onze catechismus spreekt van de voorzienigheid als de almachtige en de alomtegenwoordige kracht. God, die kracht is met de schepping niet uitgeput, maar uit die kracht geeft de Heere nog in zijn zorg aan de schepping alles wat nodig is. Laten we nu een ogenblik nadenken, gemeente, over dat woord voorzienigheid. Daar moet ik even iets van uitleggen. Want Dat is een dogmatisch begrip, dat is wel in onze belijdenis terechtgekomen en dat is goed, maar in de schrift vindt u het niet. Er wordt nergens in de Bijbel gesproken over de voorzienigheid van God. Het is als het ware een verzamelbegrip waaronder we alles vatten wat te maken heeft met de zorg van God over zijn schepping in onderhouding en in regering en in bewaring. Gods voorzienigheid. Ik heb het wel eens een enkele keer op catechisatie aan de jonge lui gevraagd. Wat is dat eigenlijk? Gods voorzienigheid. En stevast is dan het antwoord, en het zou ook misschien wel uw antwoord kunnen zijn. Dan wordt gezegd, ja, ziet, God ziet alles vooruit. God voorziet het. Dat zegt toch dat woord? Voorzienigheid. De Heere weet het. Aan de Heere zijn toch al zijn werken van eeuwigheid bekend? Wel, dat is de voorzienigheid, de Heere. Hij weet er al lang van. Hij voorziet het. En toch is het dat niet. Het gaat hier niet over wat de Heere van tevoren ziet. Maar als u nou een woordenboek zou opslaan, de grote Vandalen bijvoorbeeld, en u zou kijken naar het woord voorzien, dan zou u daar meer dan één betekenis zien, want voorzien is niet alleen iets vooruitzien, maar het betekent nog iets. Het is ergens in voorzien. Begrijpt u? En dat is het leerstuk van de voorzienigheid. De Heere voorziet in datgene wat u behoeft, in uw nooddruft, in uw zorg, in uw moeite, in datgene wat u behoeft, daarin voorziet God. Dat is de voorzienigheid. En misschien bent u me al voor, want dit begrip, dit woord, dat wordt wel een keer in de Bijbel genoemd, meer dan één keer zelfs, maar de bekendste is de geschiedenis van Abraham, die zijn zoon Isaac moet gaan offeren. En u weet wel, en de jongens en de meisjes die weten het ook wel, dan vraagt Isaac op enig ogenblik, als ze daar die berg Moria opklimmen, dan zegt hij, vader, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? We moeten toch gaan offeren, vader? En dan zegt Abraham, en het is een geloofsuitspraak, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat is de voorzienigheid. God voorziet erin wat u en ik nodig hebben. De Heere zal het voorzien. En gemeente, dat is nou een kostelijke geloofsuitspraak. En daarmee is eigenlijk de kern al gegeven. God zal voorzien. Dat wordt nu verstaan door een mensenkind wiens verstand verlicht is en die hoop op God heeft ontvangen. God zal voorzien. Deze belijdenis, ze wordt door Gods volk verstaan. En ze wordt door Gods kinderen beleden. En ze is tot troost voor allen die nu zelf niet kunnen voorzien in alles wat ze nodig hebben. God zal voorzien. En dan is het eerste punt dus de onderhouding. God onderhoudt. We hebben niet voor niets, en het is in dat verband, dat we Matteüs 6 gelezen hebben, want de Heer Jezus gaat daar in zijn bergrede uitvoerig op in. En dan wijst hij naar de schepselen. Naar de vogels van de hemel en naar de bloemen, de lelies bijvoorbeeld, met dat prachtige kleed. Als de zon erop schijnt en er parelen wat druppels op, het is een machtig gezicht. De lelies op het veld, de Heere zorgt ervoor. Die vogels bijvoorbeeld, nou ze zaaien niet, zegt de Heere Jezus, dat kunnen ze helemaal niet. En ze maaien ook niet en ze verzamelen niet in hun schuren. Hoe kan het dan toch eigenlijk dat ze blijven leven? Wel, zegt de Heere Jezus, dat doet mijn hemelse Vader. Die zorgt voor die vogels, voor die mussen en voor die zwaluwen. Hij heeft ze geschapen en hij zorgt voor ze. Hij zorgt ervoor dat er niet één musje buiten zijn wil van de dakrand valt. En alle haren van alle schepselen, ze zijn geteld. God zorgt, God voorziet. En dan zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, zie nou toch eens naar die vogels. Bent u soms bezorgd? Wordt u door zorgen bezwaard? Maar zie nou toch eens naar die vogels. Uw Vader in de hemel, die voedt ze. Maar gaat u die vogels niet zeer ver te boven? U bent een mens door hem geschapen. En daarnaast, u bent nog ook mijn discipelen. U gaat ze toch veel, veel meer te boven? En dat is nou een zaak, gemeente, die ik u wil doorgeven. Dit. Oh, ik zal het straks nog wel verder toepassen en nader specificeren. Maar toch ook dit. Moet ook u het niet zeggen. Wie u ook bent. Misschien wel ondanks de zorgen die er in uw leven zijn. En de moeite die opklimmen langs de wanden van uw hart. Maar is het toch God niet die u draagt? Als u wel eens met uw hoofd naar beneden loopt en u het niet meer weet en u het niet meer ziet. Dan zegt de Heere Jezus, maar God onderhoudt. Hij is het toch. Zie eens naar de vogels in de hemel. Hij onderhoudt ze. En dat betekent eigenlijk letterlijk in onze Nederlandse taal. Hij houdt zijn hand onder hen. En laten we dan, en dat moet ik toch ook zeggen, dan is deze belijdenis van zondag 10 de belijdenis van Gods kerk. Dan staat dat nog steeds in datzelfde kader als wat we in zondag 9 gelezen hebben. Namelijk dat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Dan mogen Gods kinderen zeggen, die God die alles geschapen heeft en die alle dingen door zijn kracht onderhoudt. Ik mag hem. Oh, het is geen oorzaak tot roem, maar het is juist een oorzaak van grote verootmoediging. Ik mag hem mijn vader noemen. Hij zorgt voor mij. Hij onderhoudt mij. Hij weet wat ik nodig heb. Is dat nu uw belijdenis? Dat is de vraag. Want gemeente, we kunnen hier wel over beschouwen. Maar u voelt het wel aan. Als u nou allerlei moeite in uw leven hebt, voelt u het met mij niet aan. Wat is het dan nodig om deze belijdenis te kennen? Die almachtige God, die alles geschapen heeft en die het allemaal onderhoudt. Hij is mijn getrouwe Vader. Dan hoor ik daar een dichter roepen, de dichter van Psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? Daar staat daar zo'n hulpeloze mens. En hij ziet naar de bergen op, maar de bergen kunnen hem niet helpen. En hij roept het uit, van waar zal mijn hulp komen? Hij heeft geen hulp, maar hij moet hulp hebben. Maar hij weet het wel. En hij zegt het. Mijn hulp is van de Heere. En dan noemt hij die diepe naam. Die verbondsnaam van de getrouwe en de waarachtige God. Mijn hulp is van de Heere. Die God die barmhartig is, maar die het ook kan. Want hij zegt, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij kan het. Zal hij dan niet voor mijn kleine zorgen kunnen zorgen? Zal hij me dan niet kunnen bijstaan? En dan mag ons gebed wel zijn. En dan mag het gebed van Gods kinderen wel zijn. Heere, open mijn ogen opdat ik het zie. Opdat ik achter u mag aangaan, Heere. Opdat ik weten mag. En uit dat besef leven mag. Dat u mijn leven onderhoudt. U weet wat ik nodig heb. U onderhoudt mij. Als door uw eigen hand. Maar nu gaan we nog verder. De Heer is niet alleen die God die door zijn hand onderhoudt. Maar hij is dezelfde die ook regeert. En dat lezen we in het vervolg. En alzo regeert dat. Nou en dan komt er wat. Dat loof en gras. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, niet door het toeval, maar door zijn vaderlijke hand ons toekomen. De belijdenis, geliefden, van de Godsregering, de godsregering in mijn leven, als er beleid gemaakt is ten aanzien van mijn leven, dat is niet bij mij, maar God heeft het gedaan. Dat is nogal even een belijdenis. God, en we hebben het gezongen, God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. God regeert, hij is koning, hij heeft aanspraak op erkenning, hij zegt het maar, door mij regeren de koningen en ik ben de God van de hemel en van de aarde. Door mij is het dat wereldleiders hun beleid uitstippelen en presidenten en anderen, koningen en ministers, alle dingen doen. Door mij is het, ik ben de koning, ik regeer. Ik ga dat nou verder niet uitwerken in die richting, maar werd dat maar meer erkend, geliefden. Werd dat maar meer gezien in onze boze en duistere wereld. In onze wereld waarin de bommen vallen en waarin de aarde dreunt en waarin de volkeren tegen elkaar opstaan. In onze wereld, in het klein en in het groot. Als toch eens meer vanuit dat besef geregeerd werd. God is koning. Maar waar het ons nu vanmiddag over gaat, dat is of dat nou in ons persoonlijk leven zo is. Ja, het is wel zo. God is de koning. Hij zegt het. Maar ik ben degene die uw leven bepaalt. Uw begin, maar ook het einde en alles daartussen. Maar nou is wel de vraag. Is hij ook uw koning? En dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Bent u ook tot de erkentenis van hem gekomen? Is hij de koning in uw leven? Weet u wat dat betekent? U zegt, ja natuurlijk, dat hij op de troon zit in mijn leven. Nou, dat is het precies. Maar wat betekent dat tegelijkertijd? Dat ik van die troon af moest. Want van nature zit ik op die troon. Is God uw koning? Ja, dan moet ik wel wat inleveren. En ik stip dat nou vanmiddag maar aan. Want ik moet het straks naar een andere lijn uitwerken. Maar is hij uw koning? Dan hebt u wel alles moeten inleveren. Alles wat van u is. En ik zou zomaar kunnen verwijzen naar de preek van vanmorgen. Alles wat vlees is, al uw weerstanden, al uw hoogmoed, al uw eigen verlangens die tegen de wet van God ingaan. Is hij uw koning? Maar tegelijkertijd zeg ik, gemeente, en wie het kent, die stemt het toe. Als hij je koning is. En als hij het is die je leven regeert. En als hij het is van wie je de onderdaan geworden bent. Lieve gemeente, dat geeft zoveel beschutting. En dat geeft zoveel veiligheid. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste mag vertoeven. Dien zal geen kwaad overkomen, althans ten diepste niet. Oh, dan kunnen de stormen wel loeien. En dan kunnen de discipelen in de storm op zee, terwijl de Heer Jezus in hun schip is, kunnen ze wel zeggen, meester, bekommert het u niet dat we vergaan. Maar dan nochtans, als hij je koning is, dan zal hij regeren en dan zal hij zijn almacht tonen. En weet u, dan krijg ik ook zicht bij tijden. Ja, bij tijden. Dan krijg ik ook zicht op de weg van zijn leiding, op het geheel van zijn leiding en op het doel van zijn leiding in mijn leven. Want dan ga ik het ook leren erkennen wat nou onze catechismus zegt. Is er een kwaad in de stad dat niet van God is? Teistert een ziekte mijn leden wat niet van God is? Is er een tegenspoed? Zijn er allerlei drempels in mijn bestaan waar ik niet overheen kan? Het is allemaal van God. Het is niet buiten hem om. En dan moet alles, ook in mijn kleine persoonlijke leven, dan moet alles, alles medewerken ten goede. Want dan is er een almachtig koning die troont in mijn leven. En dan kunnen we allerlei vragen hebben. En we hebben dat tegenwoordig en het mag best. En ik hoopte dat onze jonge mensen maar wat meer dan ze doorgaans doen de geschiedenis bestuderen. Want dan ga je de lijnen zien. Oh, dan komen er wel allerlei vragen. Hoe kan het eigenlijk als je eens wat leest over die vreselijke kruistochten in de middeleeuwen. Zelfs die kinderkruistochten en die bloedige oorlogen. Als je leest over de ketterverbrandingen in de 16e eeuw. Je vraagt waar was God? En je leest dus over de Eerste Wereldoorlog. Ja, ook die eerste. Met de slagvelden bij Verdun en bij Ypres. Waar honderden, honderdduizenden jonge soldaten vielen. En je vraagt het je af. Waar was God? Of je leest dus wat over de Tweede Wereldoorlog. En je probeert je wat in te leven. In de verschrikkelijke toestanden in de concentratiekampen. Of je slaat je krant open. En je leest dat er bij een aardbeving in Iran meer dan 40.000 slachtoffers gevallen zijn. Oh, dan behoef je de vragen niet te ontgaan. En dan kan het zomaar op je afkomen. Hoe kan het? Waar is God? En als je het je wat aantrekt of er gebeurt iets heel dichtbij. Het kreunt in je ziel. En je hebt het zomaar niet glad. Maar Gods kind zegt. Nochtans is God mijn koning. Nee, dan worden alle vragen niet weggewuifd. En dan worden de antwoorden niet zomaar glad gestreken. Maar dan zeg ik, Heere, ik begrijp het niet. God is groot en wij begrijpen het niet. Maar Hij is de koning. Hebt u er al zicht op gekregen? In uw persoonlijke leven? Ja, in de dagen waarin het voor de wind gaat, waarin de zon hoog aan de hemel staat en de wind je in de rug de goede kant op stuwt, ja, dan gaat het wel. Maar bij storm en bij tegenwind, als het dus tegen zit, als ik mijn werk verlies en er is geen uitzicht meer op ander werk, of als je afgestudeerd bent en je solliciteert en je solliciteert en je kunt maar geen baan ontvangen. Of je staat bij het graf van je kind. En al die vreselijke dingen in je leven. Dan begrijp je iets van Jacob. Jacob die het zegt. Al deze dingen zijn tegen mij. En dan kan ik het wel zingen, God de Heere regeert. Maar dan ben ik er misschien nog niet eens zo snel aan toe. Zeker niet zonder worsteling om mee te zingen. Van u zijn alle dingen, van u o God alleen. Van u de zegeningen, o hoorder der gebeden. Niet automatisch. Maar dan weet ik, die God die mijn leven leidt. Die God die mij genade ontvangen heeft. Die God wil mij ook genade geven om Hem te erkennen als de koning in mijn leven. Wanneer de Heere het toch in mijn leven werken gaat. Dat ik Hem ga billijken en voor Hem ga buigen en het met Aaron. Ik wilde al zeggen met de Aaron ga zeggen, maar Aaron, hij zweeg stil toen hij daar zag. Dat zijn twee zonen door het vuur van de hemel verteerd werden. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Nou gemeente, over deze dingen gaat het hier in zondag 10. En ik zeg het allemaal maar behoedzaam. En ik hoop dat u niet de gedachte hebt dat het allemaal zomaar glad van de preekstoel afkomt vanmiddag. Maar dan hebben we die opsomming gelezen. Loof en gras, ja dat gaat nog wel. Regen en droogte, ja dan wordt het al wat anders. Vruchtbare, maar ook onvruchtbare jaren. En dat wordt niet alleen ervaren in de agrarische sector, maar dat kan ook zijn dat je werkt voor je bedrijf. En je kunt maar niet uit de rode cijfers komen. En je zet je helemaal in en je doet het naar beste weten en kunnen. Onvruchtbare jaren. Gezondheid. En krankheid. Rijkdom en armoede. En dan zegt onze catechismus. En dat is nou niet bij geval. Niet door het toeval. Niet het toeval regeert. Maar God regeert. Alle dingen zijn in de hand van de Heere. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het ganse beleid is van God. Gemeente, wat arm als je het van het toeval moet hebben. Van het lot. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, van het fortuin. En ze bedoelt daarmee de godin uit de klassieke oudheid, vrouwen Fortuna. Als je het van het lot moet hebben, als je zegt, heb ik even een beetje geluk, of dat is even mazzel, en dat zit me toch mee, of net andersom, ik heb even pech gehad. Gemeente, spreek zo niet en denk nog minder zo. Niet door het lot. En ook niet door het noodlot. Weet u wel, die gedachte dat er een of ander zwaard boven je hoofd hangt en zomaar kan het touw worden doorgesneden. Nee, het is geen blinde kracht die ons leven leidt. Maar het is God. Niet het lot, maar God. En daarom hoe arm en hoe uitzichtloos voor al degenen die God in hun leven niet erkennen. Jawel, want die moeten het met het lot doen. Het blinde lot dat mij zomaar treffen kan. Maar nou zegt onze catechismus, niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Nee, dat betekent niet dat we de weg van de Heere altijd begrijpen. Wat denkt u? Wat denkt u? Zou Jozef dat begrepen? Hebben Jozef, de zoon van Jacob, die daardoor zijn broers verkocht wordt, die daar in een put gestopt wordt, en dan komt de karavaan aan, dan wordt hij verkocht naar Egypte, en dan komt hij bij Potifar terecht, en terwijl hij vasthoudt aan de wet van de Heere, en gehoorzaamt aan het gebod van God, komt hij in de gevangenis terecht. En even later wordt hij nog vergeten ook, ondanks de toezegging van de schenker, het lot van Jozef. En toch belijdt Jozef de voorzienigheid van God in zijn leven. Want als dan aan het eind van zijn leven, nadat vader Jacob gestorven is, zijn broers bij hem komen en vrezen voor alles wat ze aan hun broer Jozef gedaan hebben. En wat een ontroerende belijdenis. En dat is nou vrucht van het ware godsvertrouwen. Dat is nou vrucht van het leven met de Heere. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. O mijn broers, het is ook voor mij door een diepe weg heen. En ik kon zomaar het einde van die weg niet zien. Het was door allerlei kronkelingen en door allerlei duisternissen heen. Maar nochtans, God heeft het in deze weg geleid. Jullie hebben kwaad gedacht, maar door dat kwade heen, door de zonde van u heen, heeft God het goede gewerkt. En zo zegt de Heere het nog tot zijn kinderen. Je zult het na deze verstaan. Nu kun je het niet zien. Nu zie je als in raadselen, als in een spiegel, in een duistere reden, maar eens. Eens zul je het zien. Eens zal ik het je openbaren. Dan mag je, verlicht door mijn geest, terugzien op de weg die ik met je ging. En je zult je verwonderen. Je zult het erkennen. Heere, u hebt het toch goed gedaan. U hebt het toch goed gedaan. En zo, geliefden, zo mag het de belijdenis zijn. Ja, bedenk wel, het is geen redenering, maar het is een geloofsbelijdenis. Dit ontvangen we, de regering van God. Ik ontvang het uit Gods hand. En ook in deze geldt het. Is er iemand onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, die misschien ook in de duistere wegen van je leven alleen maar donkerheid ziet en geen licht? Welnu, dat u nochtans betrouwen op de naam des Heren en u verheugen in uw God. Want eens zult u het zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. En zo, geliefden, zo komen we bij het einde terecht. Want waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dit is het. En het is in één woord samen te vatten. Zijn hand bewaart mij. Het is zijn hand die mij bewaart. In voorspoed, opdat ik dankbaar zal zijn. In tegenspoed, opdat ik geduldig zou zijn. En in de toekomst, opdat ik op hem zou zien. En hem zou betrouwen in een goed toevoorzicht op zijn genadig woord. Zijn hand bewaart mij. In alle tegenspoed staat er. Geduldig, dat is bukkend. Dat is buigend voor de Heere. Dat is erkennend. Heere, het is uw weg. Ik kan het niet narekenen. En ik kan het nog minder voorrekenen. Maar dat geduld, Heere. De langmoedigheid om achter u aan te gaan. Die gezindheid die ook in Christus Jezus was. Die het gezegd heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nou is de naam des Heren daarmee verheerlijkt. Wanneer de Heere in zijn kinderen het beeld van zijn zoon gaat zien. O geliefden, hij schept het zelf. Hij doet het. Maar hij verlustigt zich erin. Als hij zijn kinderen ziet. En hij ziet in hen het beeld van zijn lieve zoon. Want ze zijn in zijn beeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En ze delen in de zachtmoedigheid. En in de langmoedigheid. In het geduld van zijn zoon. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben. Even iets anders. Ter voorkoming van een misverstand. Dat is, gemeente, iets anders dan de gelatenheid en doffe berusting. We kunnen het kruis en het leed, zo wordt gezegd, toch niet ontvlieden. Dus we zullen het maar gelaten over ons heen laten komen. Zo kan het zijn. Ja, zo kan het zijn. Maar dat is heidens, weet u. Dat is stoïcijns. Dat is de onaandoenlijkheid van de stoïcijnen. De houding van de gelatenheid. En wij zijn zo arglistig door het nog een christelijke inhoud te geven. Althans, dat denken we. Door ons erop voor te staan dat we niet opstandig zijn. Maar de vraag is, gemeente, wordt het ontvangen vanuit God? Is het in de verborgen omgang met God geleerd? Daar gaat het om. Dat is het. In tegenspoed geduldig. Het ligt een mens heel dichtbij om zomaar in opstand te komen tot de Heere. We zijn er niet zo snel in het belijden. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Daar gaan de Bijbelheiligen ons ook nog in voor. Wat denkt u van Job? Job, van wie allereerst dat kostelijke getuigenis staat. In dit alles zondigde Job niet. En een dag later opnieuw, als zijn vrouw hem uitdaagt, dan nog. In dit alles zondigde Job niet. Maar leest u het eens in hoofdstuk 30. Dan zegt hij op. Als die gebeukt en gedeukt is. Dan zegt hij op, Heere, ge zijt mij een wreedaard geworden. Dan zegt hij tot de Heere, Heere, u bent zo hardvochtig voor me. En wat roept Jeremia uit? Ge zijt mij een loerende beer geworden, God. Het lijkt er wel op alsof u behagen hebt in mijn ondergang. En dat u mijn dood wilt. Het is niet vreemd. Het is niet vreemd als zulke gedachten in je opkomen. En wanneer we de Heere hard gaan vallen vanwege de moeitevolle wegen die Hij ons met ons gaat. En toch dit blijft, geliefden. Vrede en troost. Dat wordt gevonden. Waar ik buig voor God. En het zeg. Heere, achter u aan. Hoe het dan ook moet. En dan dit. Want in deze weg geeft de Heere nog een extra vrucht. U zegt, welke vrucht? De vrucht van de geoefendheid. Alle kastijding, zegt de apostel. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, stel je voor. Maar van droefheid. Doch, daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Namelijk degenen die door dezelve geoefend worden. Zo werkt de bevinding, deze oefening, deze bevinding werkt hoop. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Zelfs in de duisternis, zelfs in de gevangenis, zelfs in tegenspoed. Daar ga ik het leren en ik schrijf God niets ongerijms toe. En daarmee is eigenlijk ook de les geleerd voor de voorspoed. Om dankbaar te zijn. Die ware dankbaarheid die zijn doel heeft in de eer van God. En die zijn bron heeft in de oefening van het waarachtige geloof. En zo krijg ik voor de toekomst, ja ook voor het toekomende, krediet op die God die niet zal laten varen het werk van zijn handen. O, dan moet ik met Asaf dikwijls zeggen, Heere, ik ben een groot beest bij u. Maar als God deze Asaf in het heiligdom gaat inleiden, dan weet hij het. Ja, dan weet hij het. U bent het, Heere. Niet ik heb me er gebracht, maar u hebt het gedaan. Gij hebt mijn rechterhand gevat en ge zult mij in heerlijkheid opnemen. Dit is de oefening van de voorzienigheid, de les van de voorzienigheid waarin een mens, waarin een kind des Heren nooit en te nimmer uitgeleerd komt. Het blijft een oefening, maar in deze weg geeft het een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Ik haal u nog één voorbeeld aan uit de geschiedenis. De grote prediker van Rotterdam, uit de tijd van de nadere reformatie, Abraham Hellenbroek. In zijn laatste jaren was hij dement geworden. Hij zat als een kind in zijn stoel te spelen met een pop. Deze grote prediker, Abraham Hellenbroek. En toen kreeg hij bezoek van een collega. En die vroeg het, bent u dat? Bent u dat, broeder Abraham Hellenbroek? En Abraham Hellenbroek, hij had ondanks de omvloerstheid van zijn geest toch nog een kostelijk getuigenis. Dit, als kind zei hij het. Hij zei, wat vader doet, is goed. Geliefden, dat is de vraag. Dat is de vraag voor ons. Kent u dit getuigenis? Weet u daarvan? Als God voor ons is, in alle tegenspoed, in lijden en in moeite, wie zal er dan tegen ons zijn? Dan heb ik niets te vrezen. Maar wel dit. Als God tegen ons is, als God tegen mij is, wanneer ik staan zal voor zijn rechterstoel, als God dan tegen mij is, geliefden, omdat ik heel mijn leven tegen God was, wie zal er dan voor me zijn? Dan heb ik alles te vrezen. Amen. We zingen Psalm 73, de versen 13 en 14. wij zoeken de Heere in ons dankgebed. En nu komen we nogmaals tot u, Heere, nadat we uit het leerboek van de Kerk der Reformatie, nadat we uit uw eigen woord, ja, ten diepste uit uw mond, Heere, deze dingen ontvangen hebben die ons wijzen de weg door het leven, de weg ook het leven uit, de weg van onderhouding door uw hand, regering door uw hand en bewaring door uw goddelijke, door uw vaderlijke hand, nu we dit ontvangen hebben, Heere. Het woord van deze prediking aangaande het leerstuk en het levensstuk van de voorzienigheid Gods. Nu gaan we weer naar huis. En nu gaan we het leven weer in. Het leven van deze aanstaande week. Maar zonder dit, Heere, is het een uiterst riskant leven. Als deze belijdenis niet onze belijdenis is. En als de grondslag van deze waarheid niet het fundament van ons leven is. Heere, want dan overkomen ons ook allerlei rampen en moeite. Dan zal het ook ons niet bespaard worden. Maar als dan dit er niet is. Hoe arm en hoe dwaas. Bewaar ons ervoor, Heere. En leid ons door het leven heen. Ja, dan mogen we het vanmiddag toch wel zo zeggen. Aan uw vaderhand. De hand van hem, van uw Heere, die uw eigen zoon van u wegstootte, opdat hij de weldaad van de goddelijke voorzienigheid verwerven zou. Want ook dit leerstuk, ook deze zaak is er alleen om Christus wil. Omdat hij in alle benauwdheden is benauwd geweest. Hij heeft het verworven en hij schenkt het. En hij bewaart zijn kerk bij deze verkregen verlossing. En dan mag het getuigenis van uw kerk zijn. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel. Ja, tot in eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Wij gaan tenslotte nu zingen het eerste en enige vers uit Psalm 117. Psalm 117. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.